Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk.
Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcastreeks. En ik heb er zin in. Jij, Jaap?
Nou, ik zit wel lekker. Goedemiddag.
Nou, hartstikke goed. Met ons zitten twee andere gasten in deze studio. En we gaan gelijk even een voorstelronde maken, want we gaan het vandaag hebben over dementie. En ik kijk rechts van mij en ik zie daar Ian zitten. Kan je je voorstellen?
Nou, hallo allemaal. Ik ben Ian Tombergen. Ik ben eerstejaarsstudent op het HBO. Ik doe de opleiding Social Work. En namens Rafael, de mede-host van de podcast, ben ik gevraagd om hier met jullie het over hebben over de ziekte dementie en ook Alzheimer. En ik heb de ziekte zelf van dichtbij meegemaakt, dus ik weet hoe een impact dit op mensen kan hebben, ook vooral op de familie.
Mooi, welkom.
Mijn naam is Johan Zevenhuizen. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij Alzheimer Nederland. En ik heb ook persoonlijke ervaring met de ziekte van Alzheimer, waar ik jullie graag straks meer over vertel.
Ja. Hey, we hebben het al gehoord, dementie, Alzheimer. Johan, zou ik gelijk bij jou willen beginnen. Kan je uitleggen wat dementie is?
Ja, dementie is een proces van ernstige vermindering van de capaciteit, geestelijke capaciteiten, zeg maar. Je zou het hersenfalen kunnen noemen. Dus er zijn allerlei dingen die je normaal als kan en die in toenemende mate niet meer lukken. Dat geldt voor dingen onthouden, maar dat geldt ook voor allerlei dingen doen. Zoals bijvoorbeeld de weg vinden of jezelf aankleden. Dus dat zijn allemaal dingen waar je veel in toenemende mate moeite mee kan krijgen.
Oké, mooi. Niet mooi natuurlijk. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar hoe vaak komt dementie eigenlijk voor? Gewoon puur voor het beeld in Nederland.
Nou, er zijn momenteel ongeveer 300.000 mensen met dementie in ons land. En dat aantal neemt de afgelopen decennia al sterk toe. En dat zal de komende decennia nog verder gaan toenemen. In 2040 verwacht men al 500.000 mensen met dementie in ons land.
Zijn er verklaringen voor te geven waarom de enorme stijging plaatsvindt?
Ja, er zijn een aantal dingen over te zeggen. Het belangrijkste is eigenlijk dat we met z'n allen ouder worden. We gaan niet meer eerder aan andere dingen dood. En dan zijn er meer mensen in de bevolking die dementie krijgen. Momenteel is het al een van de belangrijkste doodsoorzaken. Zeker voor vrouwen op dit moment.
En waar ga je dan precies dood aan?
Ja, dat is dat is erg sterk afhankelijk van hoe het verloop van het proces precies is. Je hersenen besturen natuurlijk je hele lichaam. En op een gegeven moment raakt dat dusdanig in de knoop dat het niet meer lukt. Nou, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld niet meer kan slikken. Of dat je mensen krijgen vaak een longontsteking. Doordat ze, allerlei ten gevolge van die afbraak van hersenfuncties overlijden ze aan iets.
Ja. Want Ian, jij had het over persoonlijke ervaring. Kan je daar wat meer over vertellen hoe dat voor jou was? En neem ons even mee hoe dat ging.
Nou, ik denk dat ruim 16 jaar geleden ongeveer dat het proces begon met mijn opa. Ik was toen nog heel klein, toen was ik 2 jaar. Dus vanaf toen heb ik eigenlijk niet veel meegemaakt. Maar vooral in het eindstadium, waar mijn oma eigenlijk 10 jaar lang mantelzorger is geweest voor mijn opa. Dus in het begin was het wat kleinere dingetjes met helpen, met als hij iets vast vergeet of zo. Maar in de loop van de tijd werd het steeds meer. Dus ook helpen met aankleden en douchen, et cetera. En eigenlijk het laatste half jaar ging het steeds... Nou, het ging natuurlijk steeds slechter in de loop der tijd. En het laatste half jaar helemaal. Dus ik denk de laatste 2 maanden kwam hij pas in een verzorgingstehuis terecht. En toen ging het heel snel bergafwaarts.
En hoe oud is je opa geworden?
Hij is denk ik rond de 78 geworden.
Ja. Hey, en rondom als dementie is natuurlijk die verzamelnaam, hè, van de hersenziekte. Zo kan ik het noemen, toch? Hersenziekte, ja. En Alzheimer is daarvan de grote, komt het meeste voor. Maar rondom dementie en Alzheimer dan heerst ook wel heel veel een soort verschillend beeld eigenlijk. Kan je wat vertellen, Johan, over de beeldvorming, wat eigenlijk overheerst nu?
Ja, ik denk dat heel veel mensen bij de ziekte dementie nog denken aan stokoude mensen die in een verpleeghuis zitten en niks meer kunnen. Dat is eigenlijk een vergaand incompleet beeld in een aantal opzichten. Ten eerste zijn er ook jonge mensen met dementie. Het zijn lang niet allemaal 80-plussers die er last van hebben.
Maar, hoe jong dan precies? Hoe jong?
Nou, de mensen kunnen bijvoorbeeld vanaf hun 45ste al die diagnose krijgen. Dat is weliswaar een uitzondering. Maar er zijn zeker zo'n 20.000 mensen onder de 65 met de diagnose dementie in ons land. Dus dat komt veel voor.
En waarom moet de beeldvorming veranderen, denk jij?
Nou, ik denk dat die beeldvorming van die mensen die zitten in een verpleeghuis houdt ook in van die mensen zijn niet onder ons. Maar meer dan 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis. En Ian vertelde net ook al dat zijn grootvader dus pas de laatste 2 maanden van dat hele proces in een verpleeghuis opgenomen is geweest. En dat is inderdaad een beetje het gemiddelde. Mensen leven niet langer dan 1 jaar in zo'n verpleeghuis. Terwijl dat hele proces minstens 6 tot 10 jaar duurt. Dus dat is het overgrote deel van de mensen met dementie vind je dus gewoon in een thuissituatie. En kom je ook gewoon op straat tegen.
En hoe kom je ze ook echt op straat tegen? Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, dus dat hangt natuurlijk heel sterk van die persoon zelf af. Maar heel vaak hebben mensen met dementie ook nog de neiging om erop uit te gaan. Hè? Dus die hebben soms ook een overschatting van wat ze zelfstandig nog kunnen. En die zeggen van nou, ik ga boodschappen doen en lopen ze het huis uit. Maar weten vervolgens niet waar ze naartoe moeten om bij de winkel te komen. Of als ze in de winkel zijn, dan kopen ze dingen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Of bij het afrekenen weten ze niet meer hoe ze met een pasje om moeten gaan. Dat zijn allemaal dingen die je tegen kan komen. En waarom het belangrijk is dat mensen zich beseffen dat er mensen met dementie in hun omgeving zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan.
Ian, heb jij je opa zien veranderen?
Ik heb hem best wel zien veranderen inderdaad, want in het begin dan willen ze daar eigenlijk niet aan toegeven dat ze dingen niet meer kunnen. Want ze leveren natuurlijk best wel veel in. Dat gaat in het begin met kleine stapjes, maar daarna wordt het steeds meer. Dus dan moet je in het begin inderdaad aan de boodschap denken van Johan. Dat ze niet de weg weten en dat ze niet met een pasje overweg kunnen. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon niet meer auto kunnen rijden, niet meer zelf kunnen aankleden. En dat is natuurlijk best wel heftig om te zien. En eigenlijk willen ze er niet aan toegeven, omdat ze gewoon willen dat ze het gewoon nog kunnen. Maar ze kunnen het helemaal niet.
Oké, maar je hoort eigenlijk 2 dingen. Dus eentje toegeven, dat is een individueel proces. En tegelijkertijd, waar we het net over hadden, over als je zo iemand op straat tegenkomt. Dat vraagt natuurlijk ook van een leek om een bepaalde houding te hebben. Of als je daar wat mee moet, je moet je ertoe verhouden. Wat zou zo'n leek nou eigenlijk moeten kunnen?
Nou, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om met een open houding naar mensen toe te stappen en met respect te benaderen. Dat is in zijn algemeenheid natuurlijk van belang in het intermenselijk verkeer. Maar dat is zeker ook belangrijk voor mensen met dementie. Dat je niet reageert vanuit afwijzing of onbegrip, maar dat je probeert inderdaad je in te leven in de belevingswereld van degene die je ontmoet en kijkt waar zit hij mee en kan ik daar op de een of andere manier in ondersteunen.
Ja, en je zei net open hè, en met respect en nog meer dat soort woorden. Maar hoe kan je een voorbeeld doen van wat moet ik nou precies doen? Ik zie iemand en die is een beetje moeilijk doen met zijn portemonnee en die koopt iets. Wat doe ik dan?
Nou, het eerste en belangrijkste is iemand geruststellen. Hè? Dus op een contact maken, in de ogen kijken en op een rustige manier ermee praten en proberen erachter te komen. Wat is er aan de hand en wat kan ik eventueel bijdragen? Dat is denk ik het belangrijkste.
Nu zit er ergens wel een discrepantie, want ik weet dat je best wel bezig bent met dementievriendelijk mensen kunnen benaderen. Dus dat je dus die mensen eigenlijk vanuit het ziektebeeld wat ze hebben, ja, zoveel mogelijk probeert te helpen. Maar aan de andere kant weet ik ook wel dat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik kan ook nog best wel veel. En dat je daar ook rekening mee houdt. Hoe maak je daarin dan het onderscheid?
Ja, dus ik denk dat onderdeel van het met respect benaderen is dat je er niet van uitgaat van deze persoon die kan niks meer en ik moet hem onder de arm nemen en alles voor hem doen. Maar ik probeer erachter te komen wat de ondersteuningsbehoefte is. Hè. Dus op welke manier kan ik die persoon helpen bij hetgeen te doen wat hij of zij wil doen.
Ja, en nou, dat is dan zijn tips dan voor een leek. Maar als we kijken, als we even uitzoomen naar een buurt of naar een wijk of naar gewoon de samenleving als geheel, wat zouden we eigenlijk kunnen doen om zeg maar een dementievriendelijke samenleving te kunnen creëren? Enig idee?
Ik heb er een aantal ideeën over, maar...
Ian, heb jij een idee gebaseerd op je eigen ervaring?
Ik denk inderdaad wat Johan zegt, dat je met een open houding er naartoe moet kijken. Maar ook dat je een soort van in de weg een hard gesprek toe en tijdens het gesprek een beetje moet aftasten waar diegene behoefte aan heeft. En ook vooral kijken naar wat diegene wel kan. En dan pas een beetje tijdens het gesprek erachter komen van, joh, waar heeft diegene behoefte aan? En misschien kan je het gewoon vragen van, joh, meneer, waar kan ik u mee helpen? Of mevrouw, wat heeft u nodig? Kan ik misschien een boodschap voor u doen? Moet ik misschien, kan ik u helpen met het vinden van de weg? Gewoon de kleine dingen die al het verschil kunnen maken. En gewoon een gesprek blijven houden. En vooral met een open houding er naartoe gaan.
En wat betreft zeg maar dat niveau van de wijk. Dus ik denk dat het van belang is dat er inderdaad gewerkt wordt aan een dementievriendelijke samenleving in meer brede zin. En dan gaat het ook om bijvoorbeeld het scheppen van mogelijkheden voor huisvesting van mensen in een buurt met zorg nabij. Dat er ontmoetingscentra moeten zijn op wijkniveau. Die zijn natuurlijk in de afgelopen decennia allemaal wegbezuinigd. Maar dat zijn essentiële voorzieningen voor mensen om mee te kunnen blijven doen aan het maatschappelijk leven. Want je ziet heel veel mensen met dementie eigenlijk in een proces van isolatie terechtkomen. Een tekort aan sociale contacten. En juist die sociale contacten zijn van enorm belang. Ook om het hele proces van verdere achteruitgang te vertragen.
Mooi. Ian, jij zegt, mijn opa is 10 jaar verzorgd door mijn oma. Hoe was dat? Heb je oma vast op uitspraken? Hoe is het voor haar geweest die tijd?
Het is best wel een zware tijd geweest. Want natuurlijk je maatje, je partner, die zie je eigenlijk in de loop der jaren zie je steeds meer achteruit gaan. Die kan steeds minder. En het vergt natuurlijk van mijn oma, vergt dat heel veel energie. Waar mijn ouders ook wel haar bij stonden. Dus dat was wel heel mooi. Maar voor iemand alleen, om je zo je partner te verzorgen, dat is best wel heftig.
En heeft zij ook naast jouw ouders ook nog hulp van anderen gekregen?
In het begin nog niet echt. Want in het begin, toen lukte het nog wel. Maar in de loop der jaren werd het wel steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment kwam hij wel bij verzorgingscentra's terecht en zo. En natuurlijk hulp van buren die er af en toe wel was. Maar voornamelijk was het ons als gezin en de rest van de familie die er best wel ondersteunde.
En Johan, hoe is dat voor u geweest?
Ja, nou, het is een vergelijkbaar verhaal. In de loop der tijd wordt het een steeds moeilijker opgave om dat op een hele goede manier te doen. Nou is het met mijn vrouw zo geweest dat we nog heel relatief lang dingen samen hebben kunnen doen. Ook toen al duidelijk was dat ze leed aan ernstige geheugenproblemen. Bijvoorbeeld een jaar voor haar dood hebben we nog een reis door Iran gemaakt. Dus dat is dan weliswaar iets waar ze meestal geen idee had waar ze nou precies was en niet begreep dat ze elke dag een hoofddoek om moest. Maar ze kon wel genieten van wat we daar meemaakten. Dus het is vaak ook zo dat je nog een hele hoop aan leuke dingen kan doen en ook gewoon goede ervaringen samen kan hebben. Maar je hele relatie is natuurlijk wel sterk veranderd in de loop van die jaren. Dat is duidelijk. Er is veel meer afhankelijkheid opgetreden, waar je eerst een veel gelijkwaardigere relatie had.
En ik heb zelf bij mijn opa, ik ga even iedereen praten in de microfoon, hoort iedereen het ook. Ik heb een soort gelijk proces bij mijn opa, bij mijn oom gezien, die hele lange tijd geprobeerd hebben hun vrouw zo goed mogelijk te verzorgen. Waarbij eigenlijk de buitenwereld al veel langer zei, volgens mij is er een grens bereikt. Volgens mij lukt het niet meer. Heeft u zelf, en dan kijk ik, Ian zal ik zo ook vragen, maar eerst even van jou, Johan, heb jij zelf, wat was het moment dat je dacht, en nu lukt het me niet meer?
Nou, gelukkig heeft Janke, mijn vrouw, tot haar overlijden is thuisgebleven. We hebben wel in de laatste fase ondersteuning gekregen. Maar ik weet ook van mijn werk bij Alzheimer in Nederland dat een steeds moeizamer toestand wordt. Omdat natuurlijk het aantal patiënten enorm toeneemt. Daar hadden we het over. Maar het aantal zorgverleners neemt niet gelijk toe. Dus naar de toekomst toe is er ook een heel groot vraagstuk van hoe die zorg voldoende kan zijn om het hanteerbaar te houden voor de mensen die als mantelzorger daarbij betrokken zijn.
Ik zat zo te denken, want ik vind trouwens hele mooie of indrukwekkende verhalen wat jullie vertellen. Jullie eigen ervaring. Ik zelf heb helemaal geen ervaring in de privésfeer of daarmee. Dus heel leerzaam voor mij ook. We hebben het natuurlijk gehad over die privéervaringen en wat een leek zou kunnen doen. En dat sluit ook heel erg aan op wat jij net zegt, Johan. De professional nu eigenlijk, hè? Want ik kan me voorstellen, we hebben het gehad over dat mensen open moeten zijn, respect moeten hebben, eigenlijk gewoon de basisgrondhouding eigenlijk. En ik geloof ook nog wel dat professionals echt naar eer en geweten handelen en het echt allemaal goed willen doen. Maar waar gaat het nou eigenlijk niet goed, los van het feit dat we qua aantallen misschien tekortschieten en te weinig hulpverleners of zorgverleners hebben? Waar schuurt het nou eigenlijk?
Nou, als het gaat om die hele organisatie van de zorg, daar zit het grootste knelpunt. Als je vanuit het oogpunt van een persoon met dementie kijkt, dan is die in feite verzeild geraakt in een doolhof van allemaal verschillende wetten, instanties en regelingen waar die zelf zijn weg in moet vinden. Je hebt te maken met, ik zou al die wetten kunnen opnoemen, maar allerlei verschillende financieringsregelingen, allerlei verschillende ondersteuningen uit welzijn en zorgorganisaties. En er is in feite iemand nodig die daar de weg in wijst. Dus de case manager dementie, zoals die heet, is een heel belangrijke functionaris. En in principe is het zo dat iedere persoon die lijdt aan dementie gekoppeld kan worden aan een case manager die als gids daarin fungeert en die ook als coördinator van dat hele zorgproces kan fungeren. En die dus wel de weg weet in dat doolhof en die inderdaad aan de juiste touwtjes kan trekken om te zorgen dat er zorg komt op het juiste moment, op de juiste plaats. Maar dat is in de praktijk heel vaak nog niet zo, omdat de samenwerking die dan wordt verondersteld tussen al die zorgorganisaties nog lang niet zo goed georganiseerd is. En dat is dus ook een van de dingen waar wij ons vanuit Alzheimer Nederland heel druk om maken, om die hele organisatie van de zorg te verbeteren. Want daar wordt nu nog een hoop tijd en aandacht verspild aan coördinatieproblemen. En die tijd en aandacht die is hartstikke hard nodig voor het leveren van adequate zorg.
Ja, precies. Vooral met de kennis van dat je weet van dat de aantallen zullen oplopen.
Zeker.
Ian, jij, hoe luister jij naar dit verhaal eigenlijk? Als je Johan hoort praten over een dementie case manager en dat hij dan zulke mensen kan gidsen. Hoe luister jij daarnaar?
Ja, ik vind het eigenlijk best wel een mooi beroep. Ik zou het zelf ook later willen beoefenen, dat beroep. Omdat ik vooral ook de mensen wil ondersteunen en vooral de families ook. Omdat het natuurlijk best wel een heftige taak is om dat alleen te doen. En ook gewoon om mensen een beetje wegwijs te maken, dat lijkt me best wel mooi. En vooral het tekort. Het is natuurlijk heel erg een tekort wat Johan zei. In die case manager rol. Terwijl het eigenlijk een hele cruciale fase is. Een heel cruciale sector in het proces eigenlijk.
En wat noem eens één ding, we snappen allemaal dat het cruciaal is, maar noem eens één ding wat voor jou nou echt zo cruciaal maakt.
Nou, vooral het wegwijs maken van de familie om ze daarbij te ondersteunen. Omdat het best wel een moeilijk proces is. Misschien weet je niet waar je de juiste hulp kan krijgen. En een case manager is daar eigenlijk voor om een beetje de weg wijs te maken eigenlijk.
Ja, het is misschien wel goed om juist in deze podcast het even te hebben over de achtergrond van die case managers. Vaak is het zo, traditioneel is het zo dat case managers, dat waren wijkverpleegkundigen. Dat waren dus echt mensen die waren opgeleid als verpleegkundigen en specifiek als wijkverpleegkundige en dan nog een vervolgopleiding hadden als case manager. Maar je ziet gelukkig steeds meer dat er mensen met een opleiding in het social work ook als case manager worden ingeschakeld. Want in mijn ogen zijn de vraagstukken waar die mensen voor staan veel meer een welzijnsprobleem en een sociaal probleem dan een verpleegkundig probleem. Dus,
leg eens uit.
Traditioneel was het altijd de visie van zo iemand met dementie, ja, die moet natuurlijk verzorgd worden. Dus daar moet gewassen worden, moet gedoucht worden, die moet zijn medicijnen krijgen. Al dat soort zaken meer. En omdat die last heeft van dementie, heb je nog wat extra kennis nodig om dat op een adequate manier te doen. En voor een bepaalde fase in die dementie geldt dat inderdaad. Maar die rol van case manager begint eigenlijk al veel eerder bij wat wij noemen het niet-pluisgevoel. Dus dat er inderdaad nog voordat er formeel een diagnose dementie is gesteld, kan zo'n case manager al een nuttige rol vervullen in het begeleiden van dat hele traject. Want je weet dat er een traject van een jaar of 10 zal volgen vanaf dat moment. En in dat hele traject heeft zo iemand met dementie en vooral ook de mantelzorgers hebben een aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon nodig die ze in dat hele proces op een goede manier kan begeleiden. En de vraagstukken waar je in eerste instantie tegenaan loopt zijn veel meer sociaal van aard en gaan over het welzijn in een samenleving. En een social worker is bij uitstek opgeleid om met die vraagstukken om te gaan.
Ja, zeker ook omdat volgens mij heel veel problemen die zich nu voortdoen in het zorgdomein, omdat er een soort zorginfarct komt, is het wel heel veel problemen eigenlijk al veel eerder aangepakt kunnen worden en ook al veel eerder signalen vanuit het sociaal werk kunnen worden opgepakt. Ja. Zodat dingen ook veel eerder ook al aangepakt kunnen worden voordat het echt een enorm probleem wordt.
Ja, want je ziet nu dat vaak het helemaal doorloopt totdat er echt een crisissituatie is voordat er echt een interventie plaatsvindt. Terwijl een goede begeleiding vanaf een eerder stadium op het terrein van social work dus ook dat hele proces ten eerste verder kan vertragen, is mijn overtuiging. En ten tweede inderdaad een veel soepeler overgang naar een eventueel later noodzakelijke echt zorgomgeving mogelijk maakt.
Ik wil het nog even hebben over mantelzorgers. Ian, is jouw oma, heeft die ook nog van een instantie hulp gehad?
Dat is eigenlijk alleen in het laatste half jaar of jaar is dat eigenlijk gebeurd. Op een gegeven moment ging mijn opa naar de dagopvang. Zo heette het toen de tijd. En daar werd hij eigenlijk gewoon geholpen en daar deden ze allemaal dagactiviteiten. Dus dan had ze toch wel iets meer rust, dat ze ook een beetje tijd voor zichzelf had. Omdat het best wel een intensieve periode voor haar is geweest. Je moet heel veel zorg bieden en dat is heel erg vermoeiend. Maar in het begin willen de meesten niet echt naar een dagopvang, omdat ze er eigenlijk niet aan willen toegeven, omdat ze het best wel moeilijk vinden. Maar uiteindelijk is dat wel de beste keuze geweest in onze situatie dan.
En wie heeft dan die keuze in eerste instantie gemaakt om je opa niet naar de dagopvang te doen?
Vooral hij zelf was er heel erg op tegen. Wij als gezin en als familie vonden dat wel de beste optie voor beide, dus voor mijn opa en voor mijn oma. Maar mijn opa was daar heel erg op tegen.
En wat is het moment geweest dat jouw oma zei, laat ik het anders zeggen. Wat is het moment geweest dat jouw opa wel naar de dagopvang ging? Was dat zijn keuze of was dat de keuze van jouw familie?
Ik denk wel voornamelijk de keuze van onze familie. Omdat we best wel, niet erop aandrongen, maar wel gewoon duidelijk maakten dat het wel beter voor hem was. Dus we gingen het een keer proberen. En de eerste paar keer was het niet echt fijn dat hij daar was voor zichzelf. Omdat hij er gewoon echt niet heen wou. Maar in de loop der tijd ging het wel beter en begon niet een beetje soort van te begrijpen waarom. En sindsdien is het eigenlijk de drempel helemaal, is eigenlijk helemaal de drempel overgestapt.
Johan?
Zeer herkenbaar is dat.
Herkenbaar vanuit je werk of herkenbaar vanuit jezelf?
Allebei, ja. Zeker. Dus met mijn vrouw is het... die was een stuk jonger dan jouw opa. Is dat proces eigenlijk op dezelfde manier verlopen?
En wie heeft bij jullie de keus gemaakt om dagopvang in te zetten?
Ik in feite, ja. Met zachte drang meegenomen.
Wat voor mogelijkheden heeft het? Is daar bij het social werk een rol weggelegd om de mantelzorg te ondersteunen?
Zeker, ja. Nee, die is er zeer zeker. Want er zijn allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat juist mantelzorgers voor mensen met dementie vaak zich zeer, zeer zwaar belast voelen. In feite gaat het om 24/7 ondersteuning als je met een partner met dementie te maken hebt. Die mantelzorgondersteuning als zodanig is zeker belangrijk. En die wat we noemen respijtzorg, dus inderdaad het mogelijk maken dat die mantelzorger ook even tijd voor zichzelf heeft. Dat is ook een heel belangrijke factor. Dus dat organiseren van respijtzorg is ook een belangrijk item voor rond dementie.
Dan heb ik daar nog één vraag over. Want als social worker kom je bij een gezin. We maken deze podcast voor voornamelijk sociaal werk. Als sociaal werk kom je bij een gezin thuis. Je moet natuurlijk signalen hebben voor dementie, maar je moet ook signalen hebben voor een overbelasting van mantelzorgers. Hoe kan ik dat zien? Hoe herken je dat?
Nou ja, dus als je in zo'n situatie binnenkomt, dan zie je dat.
Hoe zie je dat dan precies? Even als leek.
Als je gewoon waar liggen de taken in een huishouden? Hè? Wie doet de boodschappen? Wie kookt het eten? Wie maakt het eten klaar? Hoe gaat het met aankleden? Hoe gaat het met wassen? En wie organiseert alles? Wie doet de bank zaken enzovoort? En dan hoor je ongetwijfeld steeds het verhaal van ja, vroeger deed hij dat, maar tegenwoordig doe ik dat ook. Hè? Dus in feite alles komt in dat huishouden neer op die ene partner. En dan komt er vaak in de loop van de tijd ook nog bij dingen zoals helpen met aankleden, helpen met wassen. Dat zijn dingen die je natuurlijk niet logischerwijs doet. Dus en vooral dat gevoel van ik moet er altijd zijn, want als ik er niet ben, dan loopt het mis. Dat is natuurlijk zeer belastend.
Ja, zeker, zeker. Oké, dat is heel helder. Ik wil toch ook nog eventjes terug, hè, want we hebben het over dan de rol van social worker als in de functie van ondersteunen van die mantelzorger. Maar die social worker moet natuurlijk ook opgeleid worden. En daar hebben we natuurlijk de hogescholen voor in dit geval. Als jullie zouden mogen kiezen, hè, op basis van jullie eigen ervaring. En je zit in de curriculumcommissie, dus je hebt de mogelijkheid om te bepalen van wat moet nou in het onderwijs terechtkomen, al is het maar als een cursus of een training. Waar denk je dan aan? Wat moet er in, Ian?
Ik heb er eigenlijk misschien twee als dat kan. Ik denk sowieso het herkennen ervan. Dat je soort van het signaleren ervan. Dat je kijkt van wat er aan de hand is. En dan vooral de zorg op maat bieden hoe je dat het best kan doen. Want natuurlijk per persoon is het een ander geval. En iedereen heeft er op een andere manier bepaalde behoefte aan, bepaalde zorg. Dus ik denk dat die twee dingen heel erg belangrijk zijn.
Oké, mooi. Ik kijk ook gelijk even Johan aan. Ik zie hem knikken.
Ja. Nee, zeker. Daar sluit ik me graag bij aan. Maar ik denk ook dat er zijn gelukkig hogescholen die inmiddels in de vorm van de minor de mogelijkheid bieden om je als social worker te specialiseren op het terrein van ouderenzorg of zelfs dementiezorg. Dat zijn vaak niet de meest populaire minoren. Studenten gaan vaak liever naar een minor rond jeugdzorg of iets dergelijks. Terwijl je op je vingers kan natellen dat als het gaat om werkgelegenheid en waar is nou behoefte aan, dat zeker in de komende decennia veel meer zal liggen op dat terrein van begeleiding van ouderen dan op het terrein van het jongerenwerk.
Ja, we gaan zo afsluiten, want kijk in mijn rechterooghoek, ik zie de tijd ook alweer doortikken. Toch wil ik nog even de vraag stellen over van het is niet zo populair, het is misschien niet logisch, maar hoe zouden we dan dat wel populairder kunnen maken? Wat is er voor nodig om het populair te krijgen?
Nou, ik denk vooral dat de jongeren niet echt kennis hebben over het beroep. Dat het best wel een soort van... Het is niet echt een vaag begrip, maar er is niet heel veel kennis over. Dus misschien meer campagne maken. Ik weet niet echt per se hoe de salarissen liggen. Misschien dat dat nog een rol kan spelen. Daar weet ik zelf niet veel van. Misschien dat Johan daar meer over kan vertellen.
Nou,
Altijd te weinig,
uiteraard. Sure. Maar nee, ik denk ook niet dat salaris het beslissende criterium zal zijn voor mensen om een keuze te maken voor de ouderenzorg. Dus het is meer inderdaad het besef van de maatschappelijke noodzaak die aan de orde zal zijn. En ik denk dat het van belang is dat je ook kan realiseren. Ik heb veel contact met case managers. Die hebben gewoon ook veel lol in hun werk. Hè? Dus dat kan ook. Dus het is niet alleen maar pijloze ellende. En het idee dat je inderdaad in een heel aantal verschillende soortige situaties komt. En dat je met mensen te maken krijgt die allemaal op een verschillende manier in het leven staan. En die je dus kan helpen om daar nog het meeste uit te halen wat er uit te halen is. Dat is eigenlijk een hele mooie kans die je hebt als social worker wat mij betreft.
Helder. Dank jullie wel. Volgens mij is het inderdaad, de boodschap is duidelijk. In 2040 zou er 500.000 mensen aan dementie lijden. Een van de belangrijkste ziektes die eraan gaan komen. Werk aan de winkel voor sociaal werk. En wij danken jullie daarom vriendelijk, Johan en Ian, voor jullie deelname.